We willen het woord van de Heere gaan openen en doen dat in het Oude Testament opnieuw. Maar nu uit 2 Samuel 18. 2 Samuel 18 lezen we allereerst vanaf vers 1 tot en met 9. En vervolgens vanaf vers 24 tot en met 33.
En David monsterde het volk dat met hem was. En hij stelde over hen oversten van duizenden en oversten van honderden. Voorts zond David het volk uit, een derde deel onder de hand van Joab en een derde deel onder de hand van Abizai, de zoon van Zeruiah, Joabs broeder, en een derde deel onder de hand van Itai, de Getiet. En de koning zeide tot het volk: ik zal ook zelf zekerlijk met u lieden uittrekken. Maar het volk zeide: gij zult niet uittrekken, want of wij ten enenmale vloden, ze zullen het hart op ons niet stellen. Ja, of de helft van ons stierf, zij zullen het hart op ons niet stellen. Maar gij zijt nu als 10.000 onzer. Zo zal het nu beter zijn dat gij ons uit de stad ter hulpe zijt. Toen zeide de koning tot hen: ik zal doen wat goed is in uw ogen. De koning nu stond aan de zijde van de poort en al het volk trok uit bij honderden en bij duizenden. En de koning gebood Joab en Abizai en Itai, zeggende: handelt mij zachtkens met de jongeling, met Absalom. En al het volk hoorde het, als de koning aan al de oversten van Absaloms zaak gebood. Alzo toog het volk uit in het veld Israël tegemoet, en de strijd geschiedde bij Efraïms woud. En het volk van Israël werd aldaar voor het aangezicht van Davids knechten geslagen. En aldaar geschiedde te diezelfde dagen een grote slag van 20.000. Want de strijd werd al daar verspreid over al het land. En het woud verteerde meer van het volk dan die het zwaard verteerde, te diezelfde dagen. Absalom nu ontmoette voor het aangezicht der knechten Davids, en Absalom reed op een muildier. En als het muildier kwam onder de dichte takken van een grote eik, zo werd zijn hoofd vast aan de eik, dat hij hangen bleef tussen de hemel en tussen de aarde. En het muildier dat onder hem was, ging door. En dan lezen we verder bij vers 24. David nu zat tussen de twee poorten en de wachter ging op het dak der poort aan de muur en hief zijn ogen op en zag en ziet, er liep een man alleen. Zo riep de wachter en zeide de koning aan en de koning zeide: indien hij alleen is, zo is er een boodschap in zijn mond. En hij ging al voort en naderde. Toen zag de wachter een andere man lopende en de wachter riep tot de portier en zeide: zie, er loopt nog een man alleen. Toen zeide de koning: die is ook een boodschapper. Voorts zeide de wachter: ik zie de loop des eerste aan als de loop van Ahimaas, Zadoks zoon. Toen zeide de koning: dat is een goed man en hij zal met een goede boodschap komen. Ahimaas dan riep en zeide tot de koning: vrede. En hij boog zich voor de koning met het aangezicht ter aarde en hij zeide: geloofd zij de Heer uw God, die de mannen de welke hun hand tegen mijn heer de koning ophieven, heeft overgegeven. Toen zeide de koning: is het wel met de jongeling, met Absalom? En Ahimaas zeide: ik zag een groter rumoer als Joab de knecht des konings en mij uw knecht afzond, maar ik weet niet wat. En de koning zeide: ga om, stel u hier. Zo ging hij om en bleef staan. En ziet, Cushi kwam aan en Cushi zeide: mijn heer de koning wordt geboodschap dat u de Heere heden heeft gerecht gedaan van de hand van al degenen die tegen u opstonden. Toen zeide de koning tot Cushi: is het wel met de jongeling, met Absalom? En Cushi zeide: de vijanden van mijn heer de koning en alle die tegen u ten kwade opstaan moeten worden als die jongeling. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo: mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon.
De tekst voor de prediking is het laatste vers wat u is voorgelezen, vers 33... Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zei hij alzo: mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, Och dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Gemeente, huisje, boompje, beestje. Een fijn gezin waarbij alle kinderen het goed met elkaar kunnen vinden. Is dat niet een ideaalbeeld voor velen? En daarentegen verstoorde verhoudingen binnen een gezin een schrikbeeld. Het verdriet dat kan geven, kinderen die tegen elkaar opstaan, de een die de ander niet wil zien, ze ontlopen elkaar, samen groot geworden in hetzelfde gezin, maar er lijkt een onherstelbare scheur te zijn gekomen. En het verdeelt de andere gezinsleden. Voor wie moeten ze nu kiezen? Nog sterker ligt dat als ouders en kinderen tegenover elkaar komen te staan. Als een conflict de oude kindrelatie op scherp heeft gezet. De oorzaak kan van alles zijn. Allerlei gebeurtenissen in het leven. Misschien wel spanningen over de wijze waarop een van de kinderen omgaat met het geloof. Maar hoe het ook zij, er is een breuk gekomen. En kinderen komen het ouderlijk huis niet meer in. En ouders, die zien hun kleinkinderen niet meer groot worden. Het verscheurt en het verdeelt het hele gezin. Aan de ene kant wordt het wel gevoeld dat het zo niet door mag blijven gaan. Het conflict, dat mag niet blijven bestaan, want je moet er toch niet aan denken dat in deze situatie er een overlijdensbericht komt. Dan valt er nooit meer iets goeds te maken. David, die bevindt zich in zo'n situatie. In triestjes aan het hof verdeelde zijn nageslacht. Zijn verschillende vrouwen hebben de eenheid in zijn gezin verbroken. Halfbroers die tegen elkaar opstonden en ze aasten op dezelfde troon. En de machtsvraag bepaalde het gezinsleven. En het heeft ook de verhoudingen met vader David op scherp gezet. En Nathans woorden, die blijken ook uit te komen. 2 Samuel 12, het 10e vers. Waar het ook wordt gezegd, nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Daarom dat gij mij veracht hebt. En dat verscheurt David. En dat zien we nou terugkomen in ons tekstgedeelte. Als thema zetten we boven de prediking Davids worstelingen in Mahanaim. 2 gedachten. In de eerste plaats de klacht om zijn verloren zoon. En in de tweede plaats de roep om zijn grote zoon. Davids worstelingen in Mahanaim. In de eerste plaats de klacht om zijn verloren zoon. En in de tweede plaats de roep om zijn grote zoon. Het is stil in Jeruzalem. Het paleis is leeg. De hofhouding is er niet. En de koning is er ook niet. Waar is hij? Want een koning, die hoort toch op de troon in zijn paleis. Maar daar is David niet. Hij is in Mahanaim. Een grensplaats in het Overjordaanse. David bevindt zich dus aan de rand van het beloofde land. Nog 1 stap en hij is niet meer in Israël. Dan is hij koning af. Nee, David is hier niet op oorlogspad tegen de omliggende vijanden. Hij is op de vlucht. Weggejaagd uit Jeruzalem. David moest vluchten. Hals over kop is hij vertrokken uit het paleis. Je zou zeggen, zo zit hij daar in die schuilkelders van Mahanaim. Zonder kroon, zonder troon, zonder heerlijkheid, zonder majesteit. Terug bij af. zoals hij eens op de vlucht was voor zijn schoonvader Saul. Nu is het zijn eigen zoon Absalom die hem hier brengt. Wat is er eigenlijk gebeurd in het leven van David? Nou, eigenlijk is het begonnen toen David meerdere vrouwen nam. Hij kreeg bij hen kinderen. En daar ligt de oorzaak van veel ellende. Want tussen die halfbroers en die halfzussen was er veel rivaliteit. En steeds was Absalom daarbij betrokken. Die Absalom, die de derde zoon van David is, na Amnon en Gileab. En zijn moeder, Maaga, was de dochter van de koning van Gezer. Deze Absalom had dus dubbel koninklijk bloed, zowel van de kant van zijn vader als van de kant van zijn moeder. Hij was een knappe man om te zien. De knapste van het land, zo lezen we in 2 Samuel 14, vers 25. Nu was er in gans Israël geen man zo schoon als Absalom, zeer te prijzen. Van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe was er geen gebrek in hem. En zijn prachtige, lange, zwarte haar, dat was zijn sieraad. Hij was ook nog eens slim. Een intelligente man, die de stemming onder het volk juist wist te taxeren, zo bleek later. Maar deze Absalom heeft ook veel schaduwkanten. En dat bleek ook wel na de laffe verkrachting van zijn zus Tamar door zijn halfbroer Amnon. En Absaloms verontwaardiging was terecht. En toen vader David weigerde in te grijpen, besloot Absalom voor eigen rechter te gaan spelen. En hij liet Amnon, de eerstgeborene van David, doden. En dat maakte zijn verblijf in Jeruzalem onmogelijk. Absalom moest dan op de vlucht. En 3 jaar lang, zo lezen we in 2 Samuel 13, vers 38, verblijft hij dan in Gezer in ballingschap. Maar dan mag hij weer terug naar Jeruzalem. Maar in het paleis van zijn vader is hij niet welkom. Zijn vader spreekt hem niet en Absalom wordt overal buiten gehouden. Bij de koninklijke beraadslagen is hij er niet bij. Zo lezen we in 2 Samuel 14... vers 28. Het zal hem verdriet hebben gedaan. Het zal hem hebben verbitterd. Hij voelt zich miskend. En al die frustraties die komen er op een moment uit als hij de akkers van Joab, Davids meesterknecht, in brand steekt. 2 Samuel 14, vers 30. En op dat moment blijkt de ware aard van Absalom. Het brengt hem weliswaar weer in het paleis van zijn vader, maar daar ontketent hij een paleisrevolutie. Hoofdstuk 15. Absalom, die leidt er een prinsenleven vol pracht en praal. En dat paleisleven bekoort hem zo, dat hij meer wil en dat hij een staatsgreep beraamt. Hij wil de volle macht krijgen. En als een heuse populist weet hij de mensen aan zijn kant te krijgen. En hij kiest dan een offerfeest in Hebron uit als het geschikte moment om zich uit te laten roepen als koning over Israël. En het volk schaart zich in grote getale achter Absalom. Zelfs Achitofel, de raadsman van David, staat achter Absalom. Het is blijkbaar tijd voor verandering. David moet van de troon af en Absalom, dat is de coming man. En massaal kiest het volk voor Absalom. Dat slaat er bij David wel in, dat had David nou niet verwacht. Hoe nu verder? Capituleren? De witte vlag hijsen? Nee, dat niet, want David kan niet geloven dat God door middel van Absalom hem de troon afneemt. Want er liggen immers beloften, Nathan had gesproken van het koningschap, dat van David en zijn huis niet zal wijken. David zal niet zomaar de troon opgeven. Maar hij kan niet blijven in zijn paleis, Absalom is immers al onderweg. En daarom moet hij weg. Weg in oostelijke richting, weg richting de Jordaan. Weg over de Jordaan. En we lezen dat in hoofdstuk 15. 10 van zijn bijwijven blijven achter in het paleis. En zo laat David aan zijn zoon Absalom weten dat het paleis en de stad David toebehoort. Maar de rest trekt allemaal met David mee. Zijn vrouwen, zijn kinderen, de hofhouding. En het zal door Davids ziel zijn gesneden. Als hij door de poorten van de stad, zijn stad, de Godstad, weggaat. Verdreven door zijn eigen vlees en bloed. Verlaten door zijn eigen volk. Veracht en verstoten door zijn eigen zoon. Zal hij ooit terugkomen? Zal hij ooit weer plaatsnemen op de troon in het paleis? Vele gedachten vervullen zijn ziel als hij verder trekt. En we zien in 2 Samuel 15 vers 23 dat ze daar aankomen bij de beek Kidron. Die beek die daar ligt tussen de Olijfberg en Jeruzalem in. En als ze daar zijn, blijken velen uit Jeruzalem te zijn samengestroomd. Ze hebben de berichten gehoord. En nu komen ze hier om afscheid te nemen van David hun koning. Maar ze kunnen weinig voor hem doen. Alleen met hun tranen gaan ze David ook steun geven. Op die zware weg wordt David dus vertroost door wenende en medelijdende mensen. Zien we trouwens achter David, Davids grote zoon, al oprijzen. Ook hij moest Jeruzalem uit. Verdreven door zijn eigen volk. Verlaten door zijn eigen broeders. En toen kwam hij ook bij die beek Kidron aan de voet van de Olijfberg. En hij moest in die laatste nacht van zijn leven, moest hij die beek over. Een zware weg was dat voor hem, een weg van lijden, een weg van verraad. Bij David zijn er dan nog velen die hem vertroosten op de weg. Maar bij de grote zoon van David waren die mensen er niet. Slechts 11 discipelen trokken met hem mee, Jeruzalem uit, de Kidron over. Maar zij begrepen ten diepste niet de weg die Christus moest gaan. En ze konden hem niet bijstaan in zijn angsten. Want aan de overkant, in de hof van Gethsemane, vielen ze allemaal in slaap. Hij, die grote zoon van David, moest het alleen doen, tot het einde toe. En David, over de Kidron trekt hij voort, richting de Jordaan. Uiteindelijk zelfs tot over de Jordaan. En hij vlucht naar Mahanaim. Een plaatsje dicht bij de Jabok. Mahanaim, wat betekent twee heerscharen, twee kampen, twee legers. Voor het eerst komen we die plek ook tegen bij Jacob, die zijn broer Esau tegemoet treedt in Genesis 32. En later lezen we dat Isboset in Mahanaim de residentie vestigt van zijn rijk. Maar het is een stad die beveiligd is door een stadspoort en stadsmuren. En David die gaat dan zitten binnen de muren van die stad. En hij weet dat Absalom met zijn leger in de buurt is. Vermoedelijk iets ten noorden van de stad in de buurt van Beetsam. En het grondoffensief van Absalom gaat voort. En David beseft de legers zullen elkaar gaan treffen. En David is dan niet mee in de strijd. En dan zitten we al in ons teksthoofdstuk, ook bij vers 2. Hij was maar graag meegegaan in de strijd. Maar zijn mannen hielden hem tegen, want ze wisten als David zou sneuvelen in de strijd, dan was het definitief verloren. David is thuis gebleven, dat zal voor hem niet makkelijk zijn geweest. Want hij weet wat de inzet van de strijd is. Zijn troon, of zijn zoon. En hij stond in de poort om zijn manschappen als het ware uit te zwaaien, toen ze vertrokken voor de strijd. En toen gaf hij nog de laatste instructies aan de bevelhebbers. En hoorbaar voor iedereen klonk het, vers 5, waar hij het ook zegt. Handelt mij zachtkens met de jongeling, met Absalom. Hij weet wat er aan de hand is. Hij beseft wat Absalom van plan is. Maar David, die weet echter dat achter dit alles de strijd ligt tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En dat de Satan hier zijn pijlen richt op de gezalfde des Heren. En dat met de uitkomst van deze strijd staat of valt de voortgang van Gods heilsplan. De komst van de lang beloofde Messias staat hier ten diepste op het spel. En toch zegt hij het. Handelt mij zachtkens met de jongeling, met Absalom. Hier spreekt Davids vaderliefde. De bloedband trekt en het vaderhart dat weent. En hoe begrijpelijk toch? Zo is het toch, ouders in ons midden. Je hebt toch alles ervoor over om je kind in het leven te houden. David wil Absalom sparen. Het wordt hem te zwaar als hij nog een kind moet missen. Na die kleine jongen die hij gekregen had bij Bathseba en na Amnon zou Absalom dan de derde zoon zijn die hij zou moeten missen. En wat een spanning zal dat bij David hebben gegeven. Hij zal benieuwd zijn geweest naar de resultaten aan het front. Maar David worstelt ook over zijn zoon. En David, hij zit beneden bij de poort. Dan opeens klinkt daar die roep vanaf de stadsmuur. Er komen twee boodschappers aan. Wie zouden dat zijn en met welk bericht komen ze? Zijn oude hart breekt, hij moet het weten. Vers 29. Is het wel met de jongeling, met Absalom? En die eerste, Achimaas, die buigt zich neer voor de koning. En hij komt met een boodschap van vrede. Maar op Davids vraag naar het welzijn van die jongeling, zwijgt hij. Dat is bij die tweede, Cusi of Cusi, is dat wel anders. Die gooit eigenlijk direct de woorden eruit. Vers 32. De vijanden van mijn heer de koning en alle die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als de jongeling. Cusi zal hebben verteld hoe Absalom aan zijn einde is gekomen. De strijd die ontbrandde. Het leger van Absalom was oppermachtig. Maar God stond de mannen van David bij. En daardoor werd dat sterke leger van Absalom uiteengeslagen. En ze gingen allemaal op de vlucht en ook Absalom moest vluchten. En op zijn muildier galoppeerde hij door de bossen. En zijn lange haren die wapperden achter hem aan. En toen gebeurde het. Zijn haren die slingerden om de tak van een boom. En het dier rende onder Absalom uit. En Absalom, hij hing daar machteloos aan die boom. En de doodschrik verscheen in zijn ogen. En hij besefte dat hij de strijd verloren had. Het was het Joab die drie pijlen stak in het hart van Absalom. Nog één zucht, nog één ademtocht. En Absalom was er niet meer. Hij is dood. En David, hij weet niets uit te brengen als hij dat hoort. Zijn vaderhart krimpt in één. Heel zijn lichaam spreekt en hij strompelt weg en hij vlucht de trap op, de opperzaal in, zo lezen we in vers 33. Hij wil alleen zijn, niemand om hem heen, alleen met zijn verdriet, alleen met zijn vragen, alleen in zijn gemis. En alle spanning komt daar dan uit. Hij snikt het uit. mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Het is de taal van het verdriet, snikkend en stotend komt het eruit. En in die herhaling proeven we ook de pijn in zijn hart. Tot 5 keer toe spreekt hij over mijn zoon. Tot 3 keer toe klinkt die naam Absalom. En tot 2 keer toe klinkt het dat ik voor u. David, die wist het, Absalom, door eigen schuld veroordeeld. Absalom door eigen schuld verloren. Het is niet wel met zijn zoon. Beslist niet. En David wordt overvallen door intens verdriet. Zijn zoon. Zijn zondige zoon. God heeft zijn oordeel voltrokken. En wanhopig en vertwijfeld ligt David in die opperzaal. Jammerend en wenend. Mijn zoon Absalom. Mijn zoon. Mijn zoon Absalom. Kan dat wel wat David hier doet? En past dat wel? Had David hier nou niet dankbaar moeten zijn voor de overwinning die God hem geeft? Hier is een vader aan het woord. Een vader die van zijn kind houdt. Ondanks zijn slechte daden. Ondanks de afstand die er tussen hen is ontstaan. En ondanks de haat tegen zijn vader die Absalom had. Toch houdt David van zijn jongen. En daarom is hij nou zo verscheurd door verdriet. En elke ouder in ons midden kan daar toch iets van aanvoelen. En David die voelt bovendien wel aan hoe zijn jongen is gestorven. Voor Absalom heeft hij geen hoop. Want zijn jongen die is gestorven in de zonde. In de vijandschap, en ik bedoel dan dus die zonde, in de vijandschap tegen Gods gezalfde, tegen David. En als David daarover denkt, dan beseft hij wat dat betekent. Mijn zoon, verloren. Voor eeuwig. En dat is toch het allerergste voor een ouder. Als je kind sterft. En als je zijn levenswandel of haar levenswandel hebt gezien. Dat je eigenlijk geen hoop hebt voor hem of haar. Ouders, daar moet je toch niet aan denken. Dat is toch ook niet wat je voor je kind begeert. Ik denk aan die vader en ik zie hem nog zo zitten. Die bij me in de pastorie kwam in Zeeland. Hij behoorde niet tot onze gemeente, maar hij wilde mij graag spreken. Zijn zoon was al jaren daarvoor overleden. Dat was al wel meer dan 5 jaar geleden. Samen met vrienden was hij weggegaan op een zaterdagavond om te stappen. En op de terugweg, met te veel drank op, reden ze zich alle drie met een hoge snelheid de dood in. De politie, die was er snel bij. Maar op de cd-speler klonk nog de muziek van Meatloaf. Bad out of hell. En dat heeft die vader nooit kunnen verwerken. En jaren later, hij kon nergens zijn gedachten meer bijhouden. Hij kon nog geen uur werken, want het hield hem dag en nacht bezig. Immers, zijn jongen met wie hij aan het doopvond heeft gestaan. Zijn jongen die hij heeft leren bidden. Zijn jongen die hij aan zijn hand heeft meegenomen naar de kerk.
Zijn jongen die in zijn kinderjaren ook zo teer sprak over de Heere Jezus. En nu waren de laatste woorden die de jongen had gehoord, woorden die rechtstreeks uit de hel kwamen. En geliefde ouders in ons midden, dat is voor een ouder toch niet te dragen. En David heeft het gevoeld en hij werd ook bepaald bij zijn schuld. In die opperzaal in Maanahim spreekt God tot hem in het sterven van zijn zoon Absalom. En nog nooit heeft hij het zo scherp gezien als nu. Het is zijn nalatigheid geweest. Hij heeft altijd zijn kinderen de hand boven het hoofd willen houden. En hij liet het gebeuren, de verkrachting van Tamar door Amnon. En hij greep niet in toen hij merkte hoe de spanning in het hof opliep. Hij durfde geen recht te spreken. En ook niet toen Absalom eigenhandig voor rechter ging spelen. Hij liet het allemaal maar gebeuren. En zijn vaderlijke toegefelijkheid heeft desastreuze gevolgen gehad. Hij kon het niet over zijn vaderhart verkrijgen. Om zijn zoon Absalom te waarschuwen. En zo liet hij zijn zoon doorgaan op de brede weg. En liet hij hem verder gaan in de zonde. Misschien wel omdat die jongen zo knap en zo intelligent was. Maar David heeft gefaald als vader. Zeg ouders, hoe ligt dat nou bij ons? En grootouders. Hoe gemakkelijk kunnen we ons als ouders niet blind staren op de gaven van onze kinderen? De een die heel prima kan leren. Een ander die heel goed een muziekinstrument kan bespelen. Een derde die misschien heel goed is in een bepaalde sport. Of weer een ander die zo sociaal is aangelegd. En dan laten we het soms maar lopen. Als ze tegen Gods wil ingaan. We knijpen een oogje dicht en we zijn er misschien wel heimelijk trots op hetgeen wat ze hebben bereikt. Maar lieve ouders, voelen wij nog de klem als het gaat om de opvoeding van onze kinderen? Als ze klein zijn, maar ook als ze ouder zijn geworden. En beseffen we dat ze ook verloren kunnen gaan. En dat dat heel onze opvoeding moet stempelen. Het is niet genoeg, zoals Absalom, dat ze een verbondskind zijn. Ze moeten bekeerd worden, ze moeten wederom geboren worden. In hun hart moet die vijandschap tegen de gezalfde des Heren, tegen de Heere Jezus, die moet verbroken worden. En dat is nou wat David daar voelt in die opperzaal. En David had nog zo graag het één keer aan zijn zoon willen vragen. Absalom, hoe is het nou met je? Is het wel met je? Maar hij kan niet meer. Ouders, laat het niet te laat zijn. En laat het sieraad van onze kinderen ons niet verblinden. Maar laten we ze lief hebben met het oog op de eeuwigheid. En wijzen op hun zonden. En waken voor dat we niet tevreden zijn als ze netjes meelopen. En netjes kerkelijk zijn. Maar als er geen plaats is in hun hart voor genade. Voor vergeving. Voor het bloed van de Heere Jezus Christus. En praat zonde nooit bij hen goed. Maar wijzen op de Heere Jezus. En dat ze terecht kunnen met hun zonde bij de Heere Jezus. En daarvoor is een kind nooit te jong en ook nooit te oud. Want hier zien we toch, hier wordt het aangrijpende einde getekend van een koningskind. Een koningszoon die ook een verbondskind was. Maar die sterft als een opstandeling. En die sterft als een die van Gods gezalfde niets wil weten. En die sterft in zijn onverzoende verhouding met zijn vader. Maar nog erger, met die onverzoende verhouding tot God, de Vader. En dat geeft David die intense gebedsworsteling in Mahanaïm. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De roep om zijn grote zoon. Want hier is een vaderhart dat schreit en weent. David had de plaats van Absalom wel willen innemen. Zo'n gevoel dat veel ouders kennen als ze zien dat een van hun kinderen zwaar lijdt. Hoe vaak zegt een ouder dat niet, ik zou wel zijn of haar plaats willen innemen. En ik zou het wel voor hem of voor haar willen dragen. Maar dat kan niet. En dat weet David. Hij kan niet in de plaats van Absalom staan. Hij roept het uit. Och, dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Maar het is echter een roep uit machteloosheid. David, die kan dat lijden van Absalom niet overnemen. En hij kan al helemaal niet de zonden van Absalom overnemen. Hij kan helemaal niets doen voor zijn zoon. En hij staat daar machteloos bij. En hier klinkt een verwond vaderhart. Maar dat niet alleen. Want dit is ook een profetische roep van David. Want wat zegt hij hier? Och, dat ik voor u, dat ik voor u, David, in de plaats van Absalom. Nee, David zelf, die kan niet plaatsvervangend sterven voor zijn zoon. De ziel die zondigt, die zal sterven. Maar in dit verdriet roept David wel om een andere zoon, die wel plaatsbekledend kan lijden en sterven. En David roept dit vanuit zijn besef van falen als vader en als koning. En hij roept dit vanuit zijn machteloosheid, om er iets te kunnen doen aan de situatie van Absalom. Maar die roep die klinkt dus uit een hart dat heeft gefaald. Uit een verontrust zondaarshart. Een die zelf moet erkennen in alles gefaald te hebben. En wat blijft er nou over? Nee, en dan niet alleen maar meer voor ouders. Maar uiteindelijk voor ons allemaal, jong en oud. Wat blijft er nou over voor één als we zien dat wij gefaald hebben? Ja, gefaald zoals David, misschien in de omgang met de kinderen, in de omgang met het nageslacht. Of als priester in het gezin. Maar ook als we gefaald hebben in ons werk. Als we gefaald hebben bij onze studie. Als we gefaald hebben in onze levenswandel. Als, zoals vanmorgen, de wet weer tot ons kwam. En we allen ook moesten zeggen, ja, daarin heb ik nou gefaald, ben ik tekortgeschoten en ik heb die wet verbroken. Wat blijft er dan over? Toch slechts een roepen, och, dat ik. Nee, dat is onmogelijk. Ik heb immers niets en ik kan immers niets, niet voor mezelf en niet voor een ander. Ik heb niets om te betalen. Ja, wat blijft er dan over voor een mens die aan zijn falen, die aan zijn zonden is ontdekt? Want eerlijk, die natuur van Absalom is ons niet vreemd, hè? Wij zijn het ook die tegen de gezalfde des Heeren in opstand zijn gekomen. En ook wij willen niet dat hij koning over ons zou zijn. En wij hebben de Heeren van de troon willen stoten. En de val in Adam heeft van ons een opstandeling gemaakt. Eén die niet wil bukken voor de Allerhoogste Koning. Ja, als die geest van God gaat werken, gaan we dat belijden. Moeten we zeggen, Heere, ik ben zo'n opstandeling. Ik ben zo'n vijand. En dan laat de Heilige Geest je zien bij zijn ontdekkend licht. Maar wat blijft er dan over voor zo'n één? Toch enkel de dood. En het verderf. Dat je moet erkennen des doods waardig te zijn. En wat heb je dan te doen? Te roepen. Te roepen om de Zoon. Te roepen om hem die wel in de plaats van zondaren kan gaan staan. Want hoe komt David nou te midden van dit grote verdriet? Hoe komt hij nou tot troost? Toch alleen als er één is die wel plaatsbekleder kan zijn. Eén die door zijn dood en door zijn bloedstorting de schuld van een zondaar op zich neemt. En deze woorden van David heeft Davids grote zoon tot de zijne gemaakt. Ja, dat was toen hij ook over die beek Kidron ging. Nee, hij was de Jordaan toen nog niet over. Daar stond hij nog voor, om het zo te zeggen, de doodsjordaan. Maar het was in de hof van Gethsemane, net achter die beek Kidron. En daar worstelde hij intens met de wil van zijn vader. En hij wist dat de vijand in aantocht was, Judas, een van zijn discipelen, die hem zou verraden. En het duurde niet lang of ze kwamen met een overmacht van soldaten en wapens. Maar voordat de strijd begon, trad de Heere Jezus naar voren. En hij wist immers dat de zijnen, dat zijn discipelen, dat die achter hem waren. En bevreesd en beangst voor datgene wat komen zou, zochten zij schuiling bij hem. En in die nacht bood de zoon van David bood zichzelf aan en klonk zijn stem: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En daarmee heeft hij die woorden van David overgenomen. Woorden die nog sterker klinken in het formulier voor de bediening van het heilige avondmaal. Waar dat heerlijke evangeliewoord klinkt van de plaatsbekleding van de Heere Jezus. Waar dat borgwerk van Christus wordt getekend en het dan klinkt: ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daarom mijn lichaam aan het hout des kruises ter dood geven en mijn bloed vergieten. Dat is het grote wonder van de liefde van Davids grote zoon. Ik voor u. David kon dat niet, maar zijn zoon kon dat wel. Sterven voor een ander. Zijn leven geven voor anderen. Zijn bloed storten voor goddelozen. Aan het kruis gaan voor mensen die vol zijn van zonde en ongerechtigheid. En Davids klacht roept dan ook om zijn grote zoon. Als hij die bede op zijn lippen heeft genomen en hij plaatsbekledend de dood is ingegaan. En zo droeg Jezus Christus de zonden van zijn kerk op dat kruishout van Golgotha mee. En hij stierf voor mensen die zoveel lijken op Absalom. Voor opstandelingen, oproerkraaiers. Voor mensen die alleen maar kwaad kunnen denken en kwaad kunnen doen. Voor hen heeft hij zijn leven willen geven. Hij heeft zijn leven willen geven voor zondaren die alles hebben verzondigd. En zien we dan hier in Maanaïm niet de gestalte van Davids grote zoon oprijs, die het daarmee als het ware toeroept: zie, ik ben machtig om te verlossen. En dat is het evangelie wat mag worden verkondigd van het plaatsbekledende werk van de Heere Jezus. De verkondiging dat Christus voor zondaren de dood is ingegaan. En wat David niet kon, heeft hij gedaan. Zijn leven gegeven. En dat is toch een boodschap van genade. Geadresseerd aan opstandelingen. Geadresseerd aan mensen die van zichzelf in vijandschap tegen God leven. Heb je jezelf erkend in Absalom? En moet je erkennen dat het in je hart bruist van vijandschap tegen Gods gezalfde, tegen zijn woord, tegen zijn dienst? En heb je, en dat kan ook bij ontvangen genade, dat dat ook weer helemaal gaat opborrelen. Dat je ook in je eigen hart ook merkt, altijd maar weer dat verzet tegen die allerhoogste koning. En altijd maar weer er tegen ingaan. En dat je dan wel eens moe wordt van jezelf. En wat blijft er dan voor je over? Wat hou je dan over? Toch alleen de zoon van David. Want alleen door zijn verzoenend lijden en sterven kunt u onder het rechtvaardig oordeel van God uitkomen. Laten we dat bedenken. Want net als voor Absalom wordt het voor ons eens eeuwigheid. Niemand weet wanneer. Als we jong zijn, maar ook als we ouder zijn, zijn we altijd zo geneigd om er niet aan onze sterfdag te denken, om dat maar vooruit te duwen. Een leven op die brede weg, de highway naar de hel. Maar bedenk het wel, u jij die nog onbekeerd bent. Op die weg waarop je voort rent, daar verschijnt vandaag in het gewaad van zijn woord Davids grote zoon. En hij roept het toe tot verloren zonen en dochters. Mijn zoon, mijn zoon, mijn dochter, mijn dochter. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik heb voor u gestreden. En ik heb voor u gebeden. En ik heb voor u geleden. En ik ben voor u de dood ingegaan. Ik heb mijn bloed gestort. Ik heb mijn leven gegeven. En ik heb gezorgd voor een volkomen verzoening voor al de zonden. Want dat heeft in die afkerige Absalons kinderen toegeroepen. Als hij daar staat wenend op die olijfberg. En hij het uitroept: Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. Maar zo roept hij het ons ook tegemoet. Laat u, laat je met God verzoenen. Want hij wil niet dat we verloren gaan. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. En al die roepstemmen die altijd weer tot ons komen. Ernstig, welmenend, indringend, hoorbaar vanuit het woord, zichtbaar. En bedoeld om ons te lokken, om te vluchten tot de Heere Jezus Christus. Maar het zal wat zijn als die koning in de dag van het oordeel tegen een van ons zou moeten zeggen: gij hebt niet gewild. Beter is een betere weg, een uitnemende weg. Want één is er gestorven. De zoon van David. Ik voor u. Opdat velen in hem het leven zouden vinden. U zegt: ik ook? Kan het voor mij ook? Heb ik daarvoor niet te veel en te lang gezondigd? Denk toch niet steeds zo. Vlucht liever met uw zonde en uw ellende tot Christus. De koning die leeft. En hij heeft het eeuwige leven verworven. En hij deelt het uit aan hen die de dood hebben verdiend. En hij stoot ongehoorzamen niet af. En hij stuurt opstandelingen niet weg. En degene die hebben gefaald, wijst hij de deur niet. Nee, wie tot hem komt met belijdenis van zonde en schuld, die zal hij ten redder zijn. Die zal daar genade en vergeving ontvangen. Want genade is er voor hen die juist alles hebben verprutst en verzondigd. Maar als je dan zo komt met je verzondigde leven, mag je het horen uit zijn mond. Ik voor u. Ik ben in uw plaats gaan staan, geheel vrijwillig. Kijk, het paleis in Jeruzalem was op dit moment leeg. En dat tekent Davids onmacht om iets te veranderen aan omstandigheden rondom Absalom. Maar het paleis van de grote zoon van David is niet leeg. En deze koning uit het huis van David zit daar op de troon. Hij is daar gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En hij heerst daar met majesteit, met macht en met glorie. En de deuren van dat paleis, die staan open. Wat houd je nou tegen om daar naar binnen te gaan? En daar voor die grote koning neer te knielen. Om hem te voet te vallen. Om al je verzet en al je vijandschap op te geven. O, vlucht toch tot hem. En kus die grote zoon van David. Want waarlijk, heil, vrede en rust in je hart vind je alleen in hem. Die in de plaats van zondaren is gaan staan en over wie het oordeel van God is heen gegaan. Hij zegt het, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Amen.